Bij de troon van genade. Daar is onze plaats. De plaats die ons bereid is. En zoals de broeder las en citeerde, is dat door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Daardoor zijn wij nu gesteld onder deze genade. En daardoor mogen wij roemen in deze genade en in de hoop der heerlijkheid Gods, zoals Romeinen 5 dat inderdaad zegt. En het geloof is inderdaad een vaste grond der dingen die men hoopt en een zekerheid van zaken die men niet ziet. Zoals dat in Hebreeën 11 staat. En daar wil ik wat verder op doorgaan. Dus we gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Het geloof. Lezen de eerste zes versen van Hebreeën 11. Daar staat: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, en daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. Tot zover. Nou, en ik denk dat wij al in de gelukkige omstandigheid zijn dat wij hem gezocht hebben. En dat wij tot hem genaderd zijn in geloof. Dat wij misschien letterlijk, misschien figuurlijk op onze knieën zijn gegaan voor onze Heer en Heiland. En vervolgens kwam hij tot ons om woning in ons te maken. Hij bracht zijn leven in ons. En vervolgens mogen wij nu opgroeien in nieuwheid des levens. Maar dat is alles door geloof. Niet uit onze eigen werken, niet door onze eigen werken, maar door het geloof van onze Heer Jezus Christus. En vervolgens mogen wij ons vertrouwen op hem stellen. Dat is onze positie. Dat kost soms wat tijd om je eigen ambities los te laten. Maar de Heer die belooft ook in zijn woord dat dat geloof, dat die trouw die ontstaat, die band die tussen ons ontstaat, tussen ons en onze God en zalig maken, dat die groeit, dat die sterker wordt. Het neemt toe. En deze geloofshelden die hier in Hebreeën 11 beschreven worden, die zijn daar ook voorbeelden van hoe geloof groeit, hoe geloof tot uitdrukking komt in een mensenleven. En hoe dat vervolgens dan leidt tot een doel. Want dat is waar geloof naartoe zou werken, naar een doel. We lazen hier over geloof en hoop en dan vraag je af waar blijft de liefde. Maar de liefde die komt tot uitdrukking in de levens van de personen die hier in Hebreeën 11 beschreven worden. Maar de grootste geloofsheld is onze Heer Jezus Christus zelf. En die wordt dan vervolgens in Hebreeën 12 beschreven. Hij die ons voorging en die het kruis en de schande veracht heeft en zag op de vreugde die hem voorgesteld was. Hij is onze grote voorganger, op hem zouden wij zien. Maar door zijn geloof, door zijn trouw is hij gesteld tot Here en tot Christus, zoals Petrus dat zegt. Of zoals Hebreeën 1 zegt, is hij verhoogd en gezet aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 1 vers 3. Hij is gesteld tot Zoon van God. Hebreeën 5 zegt dat letterlijk. En daarbij staat ook dat hij gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En zijn positie is volgens Hebreeën 1 vers 4 zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Een uitnemende naam heeft hij geërfd. En op hem mogen wij zien. En dat is eigenlijk de hele boodschap van deze Hebreeënbrief. Een oproep aan de gelovigen om op hem te zien. Op zijn geloof te zien. Om hem na te volgen. Om naar hem te luisteren. Want deze zoon spreekt, staat in Hebreeën 1 vers 1. Hij spreekt. Hij is het woord Gods, hij spreekt. En daarom zegt Hebreeën 2 vers 1, ik leg het nu verder niet uit, maar dat wij naar hem zouden luisteren. Dat wij onze oren niet van hem zouden afwenden, maar zouden luisteren naar wat deze zoon nu te zeggen heeft. Niet in het verleden, maar nu. Nu hij gesteld is tot Here en tot Christus en tot hoge priester van het nieuwe verbond. Of in Hebreeën 3 vers 1, heilige broeders... Heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Dat zijn wij. Dit is de adressering van de brief. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Een oproep. We zouden onze hoge priester aanmerken. We zouden op hem zien. Want hij is getrouw geweest aan degene die hem aangesteld heeft. Zoals Mozes ook trouw was. Want Mozes was een voorbeeld. We zouden dus op onze hoge priester zien. Hem aanmerken. Of Hebreeën 4 vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. De iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. We zouden als gelovigen niet achterblijven. Zoals het volk Israël of het overgrote deel van het volk achterbleef in de woestijn. En zoiets had van nou ik zie het wel. Uiteindelijk bleven ze 38 jaar achter. Nee, we zouden niet achterblijven, we zouden de rust ingaan. We zouden voorwaarts het beloofde land, de rust die ons aangezegd is, maar dan de rust van het nieuwe verbond ingaan. Of Hebreeën 6 vers 1, nog maar eentje. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Nogmaals, dat betekent niet dat we onze levens oppoetsen of dat we... proberen de zonde uit ons leven weg te halen door de wet. Maar dat betekent dat wij ons onderwerpen aan dat reinigende woord van die hoge priester. Dat we ons laten wassen door hem en daardoor opwassen. Of Hebreeën, ik sla hem gewoon over, 4 vers 16, we zongen erover hè. Het laatste lied. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. We zouden naderen tot die troon der genade. In de wetenschap dat we daar gesteld zijn. Maar in de praktijk van ons leven zouden wij daar ook naartoe naderen. En zouden wij zittend aan de voeten van onze heiland luisteren naar zijn woorden. En ons daaraan laven, daardoor gevoed worden, daardoor versterkt worden, daardoor vertroost worden. Ons geloof zou daardoor gebouwd worden. Zoals hij trouw is, zo trouw zouden wij ook worden. Dat is de oproep van de Hebreeënbrief. En uiteindelijk ook in Hebreeën 10 vers 19. Hè? Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg... welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, enzovoorts. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, daar heb je hem weer, niet uit werken der wet, maar in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, vergelijk met Hebreeën 9 vers 14, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Vergelijk met Efeze 5 vers 26. Laat ons dan de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Daar heb je geloof, hoop en liefde. Maar als je enige afstand neemt van wat hier staat, dan gaat dat niet over de zondagse samenkomst of onze samenkomst hier. Maar gaat dat over die universele samenkomst voor of rondom de troon der genade. Want Christus heeft een eenmalig offer gebracht. en heeft daardoor een eeuwige zaligheid tot stand gebracht. En daar is vervolgens onze samenkomst. Dat is geen samenkomst van vleeselijke lichamen. Dat is een samenkomst van gelovigen in Christus. Dat is geen samenkomst van dode mensen, maar van levende leden van het lichaam van Christus. Van levende stenen die gebouwd worden tot een tempel. En daar zouden wij vervolgens gevormd worden. En ja, dat krijgt een uitwerking in ons leven hier, in onze wandel hier. En dat is wat Hebreeën 11 zo mooi beschrijft aan de hand van het leven van die oud-testamentische gelovigen. Maar wat duidelijk moet zijn is dat wij deel hebben gekregen aan die rijke en uitnemende positie van Christus Jezus. Wij hebben een positie ontvangen waar zelfs de oud-testamentische gelovigen jaloers op zijn. Waar zij naar uitzagen. Want wij hebben niet zomaar deel gekregen aan het evangelie, of zomaar deel gekregen aan het nieuwe verbond, of het nieuwe testament, zoals dat ook beschreven wordt. Nee, wij hebben deel gekregen aan de eerstelingen van het nieuwe leven. Wij zijn eerstelingen van de nieuwe schepping, en daarmee hebben wij eerst geboorterecht onder dat nieuwe verbond. En dat is ook de basis voor onze hemelse positie. Dat is de basis voor alles wat hier in deze Hebreeënbrief naar voren komt. Want het was in het algemeen niet beloofd aan oud-testamentische gelovigen dat wanneer iemand tot geloof kwam dat hij gesteld zou worden in de hemel. Dat hij een hemelse erfenis zou ontvangen. Dat hij een uitnemende naam zou ontvangen. Nee, er staat dat Abraham uitzag naar de nieuwe schepping. Daar zou die geplaatst worden en daar zou zijn erfenis zijn. Maar wij hebben deel gekregen aan de betere dingen, aan de betere beloften, aan de betere, hogere dingen van het nieuwe verbond. En daarom is de oproep zo krachtig in deze brief. Geloof dan ook. Wandel daar dan ook naar. En Hebreeën 12 voegt daar dan ernstige woorden aan toe, dat wij dat dus ook zeer ernstig ter harte zouden nemen. Ik kom daar later nog op terug. Want ik wil eerst stilstaan bij die vers in Hebreeën 11. Want in deze context wordt er dus gesproken over het geloof. Want geloof is altijd de norm geweest om in te gaan in het koninkrijk. Geloof is altijd de norm geweest om de nieuwe schepping binnen te gaan. En er staat dan in vers 1, het geloof is nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En als ik dit vers lees, dan moet ik toch vaststellen dat je in de wereld daar niet mee wegkomt. Met deze, door sommigen als een definitie, als een vers wat gezien wordt als een definitie van geloof. Maar hier staat dat het een vaste grond is en een bewijs. Terwijl in de wereld in het algemeen geldt dat geloof helemaal niet geldt als een vaste grond of een bewijs. Maar meer als een persoonlijke overtuiging. Als iets wat je met statistiek zou kunnen onderbouwen. Ik geloof het. Zeker weten doe ik het niet. Geloof jij het ook? Misschien. Laten we het hopen. Geloof en hoop. Zo wordt het in de wereld gehanteerd. Ik heb goede hoop. Het kan altijd anders lopen. Maar als ik dit vers lees, dan staat er dat het een vaste grond is van dingen die men hoopt. En een bewijs zelfs van zaken die men niet ziet. En hoe kan dat dan? Het punt is dat geloof in de Bijbel altijd te maken heeft met het woord van God. Want het woordje geloof, met name in het Hebreeuws, dat is het woordje aman. Wij kennen het woord amen nog. Ik geloof. Of ik vertrouw erop. Maar dat is verbonden aan het woord emet. En emet is het Hebreeuwse woord voor waarheid. Want wij zouden niet zomaar iets geloven, zoals dat in de wereld gangbaar is. Jij jouw geloof, ik het mijne. Ga jij maar links, dan ga ik rechts. Dan zitten we elkaar niet in de weg met ons geloof. Want geloof is een privézaak, daar praat je niet over. Het is nooit, ik heb het nooit zwart op wit gelezen, maar het is toch een ongeschreven regel bij mij op het werk. Er wordt niet over politiek gesproken en niet over geloof. Want je zou zomaar op te lange tenen kunnen gaan staan. Dat doe je niet. Want dat is persoonlijk. Daar kun je alle kanten mee op. Dus daar kun je maar beter niet over spreken. Maar het woord van God spreekt daar niet zo over. Want wij zouden niet zomaar gelovigen zijn, wij zouden de waarheid geloven. En daar is er maar één van. Ook dat wordt trouwens gelogend in de wereld tegenwoordig. Want tegenwoordig is het gangbaar om te zeggen dat de waarheid relatief is. Er zijn vele waarheden. Ik zie er zo al een pakweg 100 zitten hier. Ieder zijn eigen waarheid. En als we nu democratisch besluiten dat de meerderheid van stemmen de waarheid is, dan hebben we zoiets als consensus en dat noemen we waarheid. Maar het woord van God spreekt niet zo over deze dingen. Het woord van God zegt, dit woord, hè, de Heer zegt, uw woord, dat is de waarheid. En wie niet voor mij is, die is tegen mij enzovoorts. De waarheid is zwart-wit in de Bijbel. Daar kun je maar één kant mee op. Dat kun je niet verbuigen, dat kun je niet degraderen tot een mening. Er staat geschreven, zei de Heer, tegen de boze in de woestijn. En zo is het. En zo zouden wij ook leren te gaan staan en te bouwen op de waarheid. En als je dan dit vers leest, dan zie je eigenlijk dat er sprake is van een zogenaamde stijlfiguur, een ellips. Er is iets weggelaten in dit vers, want het gaat niet zomaar om het geloof. Het persoonlijke geloof, maar om het geloof van de Heer Jezus Christus. Of nog iets algemener, om het geloof in het woord van God. In het woord dat God gesproken heeft. En als je dat eenmaal vast hebt, als dat woord je gegrepen heeft, dan kun je zeggen, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want dan weet je dat God gesproken heeft en dat hij spreekt over toekomende dingen. Ook al zie je het nog niet, je weet dat de Heer gesproken heeft en dat hij trouw is aan zijn belofte. En gelovigen hebben aanschouwd of hebben de overtuiging dat God doet wat hij gezegd heeft te zullen doen. En wij weten dus met het woord van God in de hand dat God de schepper is van hemel en aarde. Maar ook hier in vers 2 staat dat de ouden getuigenis hebben bekomen door dit geloof. Dat woordje getuigenis, dat is trouwens het Griekse woordje martureo. Dat kennen wij als ons woord voor martelaar. Dat heeft een wat negatieve gevoelswaarde in onze Nederlandse taal, in onze tegenwoordige tijd, een martelaar. Hè? We denken al gauw aan extremisten in dit geval. Maar het heeft alles te maken met staan voor de waarheid en daarover spreken, daarbij blijven, ongeacht de consequenties. Nou, in het algemeen kan het zo zijn dat dat je leven kost, in een wereld die vol zit met vijandschap, maar het heeft alles te maken met trouw zijn aan de waarheid. En deze ouden in het geloof, deze presbyters, dat is wat daar staat voor ouden. Deze hebben getuigenis bekomen door dat geloof. Maar dus niet zomaar het geloof, maar het geloof in het gesproken woord van God. Wat God gezegd heeft. En hun levens getuigen vervolgens van hun trouw aan dat woord van God. Maar voordat de schrijver van de brief ingaat op de levens van die gelovigen, gaat hij nog een stap verder terug, eigenlijk naar Genesis 1. Want hij zegt dan, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. En ook hier kom je niet weg met het geloof in de wereld. Want het grote verschil met de tegenwoordige wereld en de moderne wetenschap is dat wij geloven dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Terwijl de wetenschap gefundeerd is op de zienlijke, tijdelijke, tastbare dingen. De dingen die met de zintuigen aanschouwd kunnen worden. Het moet gemeten kunnen worden. Het moet als het ware materialistisch zijn. En alles wat wij niet kunnen meten, wat niet met onze zintuigen waarneembaar zijn, dat valt niet onder de wetenschap. Daar doet de wetenschap geen uitspraak over. Maar daarmee is de wetenschap per definitie beperkt. Want zij beperkt zich tot de zienlijke dingen. De zienlijke dingen komen voort uit de zienlijke dingen. En zoiets als voortkomen van een schepping uit het woord van God, dat kennen zij niet. Want daar heb je geloof bij nodig. Daar heb je het woord van God bij nodig. Maar wij als gelovigen staat hier in vers 3, wij verstaan, en dat is meer dan alleen maar dat je op de hoogte bent van iets, maar wij doorzien dat de wereld door het woord van God is toebereid. God heeft gesproken en het was er. God sprak en er was licht, enzovoort. Dat kan je alleen maar doorzien wanneer je weet dat God aan de basis staat van de schepping. En dat is door het geloof. Maar hier staat niet zozeer wereld als zijnde de kosmos, de schepping, hemel en aarde. Hier staat het woordje aion. Wordt op andere plaatsen vertaald met de eeuw. Want het gaat niet zozeer over de fysica van hemel en aarde, dat God ooit een schepping heeft gemaakt, zoals een huis gebouwd wordt, of een auto. Maar het gaat vervolgens over de inrichting van die kosmos, over de inrichting van hemel en aarde, namelijk over heel het reilen en zeilen in de wereld, door de geschiedenis, door de tijden heen. Want toen God sprak in Genesis 1, ging het niet alleen maar over dat die aardkorst tot stand kwam en dat de zaadjes uitspruiten en dat de vogeltjes gingen zingen enzovoort. Nee, daar werd het hele plan van God met betrekking tot de nieuwe schepping gevormd. Daar sprak God niet zozeer over de oude schepping, maar over hoe hij in 7 dagen zou komen tot een nieuwe schepping. Hoe hij de rust zou ingaan. Daar sprak hij over. Hij overzag de hele geschiedenis. Of zoals Handelingen 17 dat zegt. De tijden. Der onwetendheid der mensen overziende enzovoort. Hij spreekt over de geschiedenis daar. Hij heeft de hele wereld daar voor hem gegeven. En dat is waar de ouden van getuigen. Namelijk niet zozeer dat God het een en ander gemaakt heeft. Maar dat hij de tijden inricht. Dat God een werk doet bijvoorbeeld met zijn volk Israël. En dat er een plan mee is. Dat God een weg gaat in deze oude schepping om een nieuwe schepping tot stand te brengen. En dat verstaan wij door het geloof. En dat verstaan wij door het woord van God. En als je dan verder gaat, dan kom je vervolgens bij bepaalde personen die beschreven worden in Genesis. En de eerste die dan genoemd wordt is Abel. Er staat, door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo, God over zijn gave getuigenis gaf en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En als je dan teruggaat naar Abel en wie hij was, dan moet je toch vaststellen dat we maar heel weinig over hem weten. Want er staat daar in Genesis 4 niet bij dat hij een gelovige was en dat hij daardoor rechtvaardig gesteld was. Er waren 2 broers en ze brachten beiden een offer. En het offer van de ene werd aangenomen, het offer van de ander niet. En er ontstond nijd. Kaïn ontstak tegen zijn broer. Hij sloeg hem. Maar hier staat dat het offer van Abel niet zomaar een offer was, maar dat het een geloofsoffer was. En dat hij door dat offer getuigenis gaf. Hij sprak daarmee. En het gaat er dan niet letterlijk om dat hij woorden sprak, maar met wat hij deed en met wie hij was, getuigde hij. Daarmee bleek hij een gelovige. Daarmee bleek hij rechtvaardig te zijn. Of daardoor werd hij rechtvaardig gesteld. Zijn offer was een getuigenis. En de klassieke uitleg van die geschiedenis van Kaïn en Abel, althans in orthodoxe kringen, is dan dat Kaïn en Abel op een of andere wijze te maken hebben met de Heer Jezus en het volk Israël. Hè? Dat Kaïn dan het Joodse volk is en Abel de Heer Jezus en jaloezie en nijd en twist. En zoals Jozef in de put werd gegooid, werd de Heer dan aan het kruis genageld. En Kaïn zou vervolgens moeten ronddolen. Klassiek. Zo spreekt op een of andere wijze God daarmee door die personen heen. Dat is wat hier dus staat. Hè? Door het geloof in het woord van God over zien wij de eeuw of doorzien wij de eeuw. God heeft gesproken. Maar als ik naar Hebreeën 12 ga, dan blijkt dat het offer van Abel eigenlijk over iets anders spreekt. Hebreeën 12 vers 24. Nou, ik lees vanaf vers 22. Daar staat dat wij zijn gekomen, niet tot Sinaï in de woestijn, maar tot Sion. En niet tot het aardse Jeruzalem, maar tot de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. En als je dan overnieuw begint met lezen, dan zijn wij dus niet genaderd tot het aardse Sion in Jeruzalem, maar tot het hemelse Sion. Vindt hier een vergelijking plaats en het tweede deel van die vergelijking wordt op een hoger niveau geplaatst. En wij zijn vervolgens genaderd tot de vele duizenden der engelen. En dat kun je dan terugzoeken in het Oude Testament en dan blijkt dat te spreken over onze bedeling. En wij zijn genaderd, vers 23, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Want wij hebben niet zomaar deel aan het evangelie of het nieuwe verbond, maar wij hebben eerstgeboorterecht onder het nieuwe verbond. Wij zijn eerstelingen van de nieuwe schepping en daarom hebben wij een hemelse positie en bestemming. En dus zijn wij genaderd tot God, de rechter over alle en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Wij staan hier te weinig bij stil, maar hier wordt beschreven dat wij een uitnemende positie hebben ontvangen, niet alleen boven de wereld, maar ook boven Israël. Wij zijn die rechters. Wij zijn dat hemelse heerleger van engelen. Wij zullen heersen met Christus in de toekomst. En daarom is het zo belangrijk dat wij nu zouden opgroeien en volwassen worden en geestelijk inzicht zouden verkrijgen. Door het geloof. Want wij zijn genaderd, vers 24, tot de middelaar van het Nieuwe Testament, namelijk Jezus en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. En dan, goed, mijn gedachte is dan, wat doet Abel daar ineens? Waarom wordt hij genoemd? Maar hieruit blijkt juist dat God de tijden, de gelegenheden en de mensen gebruikt om zijn verhaal te vertellen. En dan blijkt dat het offer van Abel, dat dat ergens over spreekt. Namelijk over het eenmalige offer van Christus. Goed opletten, het eenmalige offer van Christus, niet dat hij bracht aan het kruis, maar dat hij bracht in zijn opstanding. Toen hij zei, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Hebreeën 10, dat offer, daar sprak Abel van. En de Heer spreekt nu betere dingen, want Abel sprak in het algemeen over nieuw leven dat voort zou komen uit de dood. Maar Christus spreekt nu vervolgens dat nieuwe leven tot ons en met name over de hemelse dingen van dat nieuwe leven. Het spreekt betere dingen dan Abel, maar Abel spreekt dus over de opstanding van Christus. En als je het dan helemaal doortrekt, dan is vervolgens de woedeuitbarsting van Kain, hoe hij ontstak tegen zijn broer, dat spreekt niet zozeer over het kruisigen van de Heer in het verleden, maar dat spreekt over hoe de opgewekte, opgestane Christus in zijn opstanding verworpen werd. Dat spreekt over de handelingentijd. Het spreekt eerder over de steniging van Stefanus. Christus, de opgewekte, werd verworpen. En daardoor werd het Joodse volk ook terzijde gesteld. Ja, Kain kon niet verslagen worden, want er is nog een plan mee. Na 70... Het staat daar centraal. Het zou nu te ver reiken om daarop in te gaan. Maar het spreekt dus over betere dingen. Het spreekt vooruit over de opstanding van Christus. En zo zouden we die oudtestamentische geschiedenissen dus bestuderen. Want God heeft gesproken van den beginnen. En hij spreekt nog steeds. Maar zijn woord is niet veranderd. En daarom is het een vaste grond. Daarom is het een bewijs der zaken. God heeft nooit anders gesproken. En daarom kunnen we daarop bouwen. En daarom kunnen wij nu, duizenden jaren later, nog steeds elke week samenkomen en datzelfde woord openen en toch elke keer weer gevuld en gevoed worden. Want het is het eeuwig levende blijvende woord van God. Het is kracht, het is leven. En sommige mensen zeggen wel eens, ja, dat wist ik al of dat wist ik nog niet. Dan denk ik, ja, je eet toch ook wel eens 2 keer bloemkool? Je moet gewoon gezond eten. Je moet bij die dingen blijven. Want dat is zo belangrijk. Of je het nou weet of niet, leef eruit. En daarom is herhaling nou eenmaal belangrijk. Zodat we er stevig in staan. Dat je niet zomaar omvalt als de wind waait in je leven. Nou, het gaat altijd over de opstanding van Christus. Want het zijn die dingen die we zo gauw vergeten. Omdat we dan zien op de omstandigheden. Zoals Petrus zag op het water. Maar dan kom ik bij de volgende geloofsheld. En nu weten we dat hij ook ergens over spreekt. En dan staat er: door het geloof is Enoch weggenomen geweest. De Statenvertaler kwamen vast van Urk. Opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. En in alle eerlijkheid, als ik dit zo lees, dan denk ik, Henoch? Waarom staat Henoch in dit rijtje? Wat weten we nou van Henoch? Nou, niet zo heel veel. En toch is hij opgenomen in dit rijtje van geloofshelden. In dit rijtje van mensen die op een of andere wijze getuigenis geven dat goden wel behagelijk was. En er staat bij mij een verwijzing bij naar Genesis 5 vers 24. Als we daar naartoe gaan, dan lezen we daar 1 of 2 versen. Maar veel meer staat er niet. Henoch. Genesis 5. Nou, er zijn nog een paar versen, maar laat ik vanaf vers 20 lezen. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. Hopen maar dat het in gezondheid was. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. De bekende Methusalem. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En vervolgens gaat het door met Methuselah. En dat is alles eigenlijk wat we over Henoch weten, vanuit Genesis dan. Hier moeten we het mee doen. En dan blijkt dat de apostel Judas ook nog het een en ander weet toe te voegen over deze Henoch. Dat wil ik dan ook nog lezen, want dan hebben we het gehad. Dat is helemaal aan de andere kant. Namelijk in de brief van Judas. En terwijl we dit opzoeken, zeg ik er even bij dat in Hebreeën 11 op een positieve toon wordt gesproken over bepaalde oud-testamentische gelovigen. Hier in Judas wordt er ook over oud-testamentische gelovigen gesproken en ook op een positieve manier, hier in ieder geval over Henoch, maar wel in een negatieve context. En dat is anders dan in Hebreeën, maar ze hebben wel met elkaar te maken, deze brieven. Nou, dan staat er over deze Henoch. Waar zal ik beginnen? Ik moet ergens inhaken. Laat ik vers 11 nemen. Wee hun! Want het gaat hier over mensen die het woord ontrouw zijn, het woord verdraaien. En dan staat er: wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij heen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Hier heb je allerlei oud-testamentische figuren ook, maar dan in een negatieve context. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken, dat is niet goed, die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Fijne brief. En toch is hij relevant en actueel. Zij zijn wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Het gaat ook over engelen die in het verleden ontrouw zijn geweest. Maar die staan ook weer model voor wat er in onze dagen gebeurt en wat er in de toekomende dagen zal gebeuren. Daar heeft deze brief mee te maken. Maar het is allemaal gecentreerd rond het woord wat dan verdraaid wordt, waaraan men niet trouw is. Men is dus ongelovig. En van deze ongelovigen, van deze verdraaiers, heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd zeggende: ziet, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn de murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Ik ga er verder niet op in, maar je ziet dat bepaalde zaken uit het verleden geprojecteerd worden op de dagen van Judas en daarmee op onze bedeling en de toekomst. Maar Henoch wordt hier dan aangehaald als iemand die een profeet was en die getuigde in een wereld vol met vijanden. En hij getuigde over het oordeel dat zou komen. Dat de Heere zou komen met zijn vele duizenden. Hé, waartoe waren wij ook alweer genaderd in Hebreeën 12? Ja, zo moet je die dingen optellen. Henoch profeteerde dus over zaken die zouden plaatsvinden. Alleen, als je dan afvraagt van, broeder Judas, waar haalt u dat vandaan? Over Henoch, die getuigde. Ja, dan, ik heb zitten kijken hier. Maar Genesis 5 vers 18 zegt toch wat anders. Dat staat er dus niet. Dit is zo'n vers waar je dan van afvraagt van ja, waar komt het vandaan? En dan blijkt wel dat er bepaalde apocryfe boeken zijn, de pseudografen, en dat daar het boek van Henoch uit voortgekomen is. En als je daarin gaat zoeken, dan kom je dit vers ook tegen. De vraag is alleen, op het moment dat je je begeeft tot dat soort boeken, wat accepteer je wel en wat niet? Het kersenplukken ligt dan op de loer. Hè? Dat je eruit haalt wat je van pas komt en weglaat wat je niet zo goed uitkomt. En daarom is het verstandiger om dat niet mee te nemen in Bijbelstudie. Maar dit vers, dat Henoch geprofeteerd heeft, dit wordt blijkbaar geaccepteerd in het geïnspireerde woord van God. Want dit is opgenomen. En of het nou overlevering is, mondelinge overlevering, of dat het in die pseudografen, dat het daar werkelijk woorden van Henoch zijn, ja, dat is allemaal hoogst twijfelachtig. Dat maakt niet uit. Hier wordt gesproken over Henoch die profeteerde. En als we dit lezen, dan moeten we dus concluderen dat Henoch niet zomaar iemand was, maar dat hij een profeet was. En dat hij profeteerde dat de Heere zou komen met zijn vele duizenden heiligen. En Henoch leefde dus in een tijd waarin men ontrouw was aan de Heer. Waarin men ontrouw was aan het woord van God. En dan nog wat. De naam Henoch. Wat betekent zijn naam? Dat is altijd belangrijk om na te zoeken. Als je weinig van iemand weet, eerst altijd even kijken naar zijn naam. En Henoch, dat is, nou ja, hier staat Enoch, hè, maar het is Henoch in het Oude Testament. En eigenlijk is het Genoch of Ganach. En dat betekent zoveel als toegewijd zijn. Of ingewijd zijn. Dus Henoch getuigt ook al via zijn naam aan zijn toewijding. Hij was een toegewijd iemand, maar hij was ook een ingewijd iemand. Hij was iemand die op de hoogte was van bepaalde dingen. En Chanach, dat kennen wij ook nog, verwant aan het woordje Chanukah. Vernieuwing. En zo zie je dat via de naam Henoch eigenlijk al gesproken wordt over iemand die ingewijd is in bepaalde geestelijke waarheden. Iemand die toegewijd was aan de Here. En iemand die dus sprak, profeteerde over vernieuwing. Dat de Here zou komen met zijn vele duizenden. Te midden van een duistere wereld zou het licht opgaan. Dat is waar Henoch van profeteerde. En in Genesis staat dus, Henoch wandelde met God. Hij wandelde met God. Hij wandelde niet alleen. Hij wandelde met God. En Hebreeën 11 voegt daar dus aan toe. Hij wandelde door geloof. Door het geloof heeft Henoch enzovoort. Henoch was een gelovige en hij profeteerde blijkbaar in een duistere wereld over vernieuwing. Over dat de Heer zou komen en een oordeel zou brengen over het oude en iets nieuws tot stand zou brengen. Maar waar leidde dat toe? God nam hem weg. God nam hem weg. Alleen staat er in Hebreeën 11 dat hij de dood niet gezien heeft. Dus ja, als je je dan afvraagt, waar is Henoch? Hè? Dat is altijd zo'n lastige vraag. Waar is Henoch? Maar er staat hier dat hij de dood niet zien zou zijn. Dus je kunt moeilijk zeggen dat hij in het dodenrijk is. Er staat ook niet bij dat hij in de hemel is. Dus op het moment dat je een uitspraak moet doen over waar Henoch is, dan moet je dat doen op basis van informatie die er niet staat. Maar ik denk niet dat we heel veel opties hebben. Want hij was niet meer, zijn lichaam is niet gevonden, dus hier is hij niet. Nou, daar is hij ook niet. Dus voor mij is de enige conclusie die overblijft dat hij dan toch in de hemel is. Maar ja, staat er van Mozes wel bij waar hij was, waar hij is. Of van Elia. Die zijn ook weggenomen. Er staat hier dat Henoch wandelde met God. En dat wegnemen, dat is eigenlijk tot zich nemen. Je pakt iets, je neemt het tot je. En God nam Henoch dus door het geloof. Omdat hij een gelovige was, werd hij als rechtvaardig gezien. En hij werd weggenomen. Waarom? Voor het oordeel dat zou komen. Want Henoch profeteerde over een oordeel dat zou komen. Dat is Henoch. En zo zie je dat zo'n luttele figuur, iemand waar je eigenlijk weinig van weet, dat hij een groot getuigenis in zich heeft. En deze Henoch getuigde van het nieuwe leven, van de nieuwe schepping, van licht uit de duisternis. En hij werd weggenomen voor dat oordeel. En later komt dan Noach, degene die na hem genoemd wordt, en daar komt dat oordeel. Ook Noach werd weggenomen, maar dat is een ander verhaal. Die ging er doorheen, maar hij bleef. Noach kwam als het ware ook in het nieuwe terecht. En zo zie je dat die tijd, dat een hele slechte tijd was. En die staat eigenlijk model voor onze tegenwoordige dagen en de toekomende dagen. En dan nog wat. In Juda staat dat Henoch de zevende was van Adam. Dat staat er niet zomaar bij. En ik weet dat ik sommigen van jullie ga kwijtraken hier, maar in Genesis 5 vinden we een geslachtsregister van stamvaders. Ja, en dat is nou eenmaal bijbelstudie, maar als je in Genesis 1 begint, dan begint het met 7 dagen. En in die 7 dagen gebeurt er iets, en zonder dat nu te bewijzen, blijkt uit de bijbelse systematiek dat die 7 dagen op een of andere wijze spreken over hoe God van een oude schepping in 7 bedelingen een nieuwe schepping maakt. Hoe God zijn werk volvoert in deze oude schepping en komt tot een nieuwe schepping. De eeuw, de wereld, dus inricht. Maar die 7 stamvaders, die in Genesis 5 genoemd worden, dat zijn dan Adam, Seth, Enos, Kenan. De 5e is Mahalalel. Ik heb erop geoefend. De 6e is Jered. En de 7e is dan Henoch. Maar de 8e is Methusalem. Dat is die oude. Die bijna 1000 jaar werd. De oudst opgetekende mens. 969 jaar werd hij. Ja, waar zou die nou van spreken? Als je een reeks van zeven hebt, je hebt later nog meer reeksen, reeksen van kleuren, van vruchten enzovoorts, die spreken allemaal op een of andere wijze over dat grote plan van God. En die achtste, die Methusalem, die spreekt juist over de eeuwigheid, over de nieuwe schepping. Maar Henoch is de zevende. En de zevende komt overeen met de zevende dag, met de rust. Met de zevende bedeling, waarin God zijn koninkrijk op aarde gestalte heeft gegeven. Waar de strijd voorbij is, waarin rust heerst. Men noemt het ook wel het vrederijk, maar wij zijn het vrederijk al lang binnengegaan. Het zijn in ieder geval 1000 jaren waarin Satan gebonden is volgens Openbaring. De zevende bedeling. De rust waar de Hebreeënbrief ook over spreekt, die men zou ingaan. En daar spreekt Henoch van. Daar wandelt men met God en daar is God onder de mensen. Daar gaat men jaarlijks, trekt men op om te offeren. Dat is een tijd van rust, van vrede. En hoe eindigt dat? We weten er niet heel veel van, maar er zal een korte tijd zijn waarin men op de proef gesteld wordt. Waarin de Satan voor een korte tijd ontbonden wordt om de mensheid te verleiden. Maar daarna, Openbaring 21... Wat staat daar? En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de oude was niet meer. En dat komt overeen met Henoch. Daar spreekt hij van. Over hoe de schepping leeft in harmonie met God. Hoe de schepping vervuld is met de heerlijkheid van God. Hoe men wandelt met God. Maar aan het einde wordt men weggenomen. En dan is alleen de nieuwe schepping over. Het oude is dan niet meer. Dat is weg. En daar geeft Henoch zo in Genesis 5 al getuigenis van. Hoe deze oude schepping zal verdwijnen. En hoe het nieuwe, de vernieuwing, zou overblijven. En daarin was hij ingewijd. En daarin was hij toegewijd. Daar getuigde hij van. Dat is Henoch. Hij spreekt dus over de rust van het nieuwe leven. Nou. Ik vind het zelf prachtig hoe het woord profetisch is. Het zijn niet alleen maar gewoon geschiedenissen. Het spreekt over veel grotere dingen. En Henoch, hoe klein ook, spreekt over grote dingen. Maar Henoch wordt aangehaald in Hebreeën 11. En Henoch spreekt ook op een of andere wijze over onze dagen. Want het is makkelijk om alles ver weg te plaatsen. En dan kunnen wij, we hebben lekkere stoelen vandaag, dan kunnen wij lekker zo zitten. Een verhaal aanhoren, ver weg. Maar Henoch raakt ons allemaal. Want hij spreekt ook over onze dagen. Het bruggetje is misschien niet heel makkelijk. Maar de zevende bedeling of de zevende dag heeft ook op een of andere wijze te maken met de vijfde bedeling. Want er staat in Hebreeën 11 vers 6 dat Henoch een gelovige was. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Het gaat er niet om dat men gewoon een gelovig is en dat je gelooft in God. Ik geloof in God, jij ook. Nou, dan zijn we vrienden. Ik zeg het niet vaak, maar ik denk het wel vaak als iemand zegt ik geloof in God, dan denk ik altijd welke God, wie bedoel je? Waar heb je het over? Wie is dat? Want hier staat dat wij niet zomaar in God zouden geloven, maar in degene die zegt, ik ben. De ik ben. En in, volgens mij is het Jacobus, daar staat ook van, ja, het gaat er niet om dat je gewoon in God gelooft. Dat doen de demonen ook. Dat hij bestaat, geloven. Zelfs dat hij nog het een en ander doet. Zij geloven ook dat hij een plan uitwerkt. En zij sidderen, staat daar. Geloven heeft uiteindelijk te maken met je daar ook aan onderwerpen. Niet alleen maar geloven dat dat zo is. Dat doen die demonen ook. Die weten, oh kom, bent u nu al gekomen om ons te oordelen? Dat zei die toch? Die was het, legio. Dat geloofde die. Hij wilde er alleen niks mee te maken hebben. Nee, geloven betekent dat je je onderwerpt, dat je zegt amen, dat je daar trouw aan bent vervolgens. Nou, en wij hebben hem gezocht. Henoch heeft hem gezocht. En Henoch heeft gevonden. Maar zijn wij niet degene die vroeg in de geschiedenis hem gezocht hebben als gemeente? Degene die laat kwamen, maar eerst deel gekregen hebben aan het nieuwe leven. En is het niet deze Hebreeënbrief die uitgebreid schrijft over hoe wij nu al in onze dagen deel hebben gekregen aan de rust. En de rust al ingegaan zijn. Dus die zevende dag, die Sabbat, die is voor ons al ingegaan. Het is toch zo dat voor het volk die Sabbat, die zevende dag wat eerder begon voor het volk Israël. Nou, dat spreekt over onze dagen, waarin wij als gemeente nu al deel hebben gekregen aan de rust van het nieuwe verbond. En daarom kan 2 Korinthe 5 zeggen, wij zijn al een nieuwe schepping. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Wij zijn die nieuwe schepping al ingegaan. Terwijl de oude schepping nog voortduurt. Dus de rust is voor ons al begonnen. De zevende dag is voor ons al. En eigenlijk de achtste dag zelfs. En daarmee heeft Henoch ook te maken met onze dagen. En getuigt hij dus ook over onze bedeling. En ik weet dat Henoch niet bekend is in het algemeen. Het wordt ook niet bij de zondagsscholen veel behandeld. Maar Henoch, die wordt hier genoemd tussen Abel en Noach. Of één stap verder, tussen Adam en Noach. Je hebt Adam, Abel, Henoch en dan Noach. Maar in Adam, daar heb je te maken met een oordeel, met een vloed die voor Adam was. En bij Noach heb je weer te maken met een oordeel, met een vloed. En zo vind je Abel, type van de Heer Jezus Christus, en Henoch tussen die twee oordelen. Tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus vind je Henoch. En zo spreekt Henoch over onze bedeling, over de gemeente. Je kunt het ook in het groot plaatsen, dan is het tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Maar ook over onze bedeling. Daar spreekt Henoch van. En voordat deze bedeling voorbij is, getuigt Henoch. Getuigt de gemeente over hoe hij deel heeft gekregen aan het leven. Maar ook hoe de Heer zou komen met zijn vele duizenden engelen. Over het oordeel dat zou komen. Het evangelie gaat namelijk twee kanten op. Het is leven en kracht Gods tot rechtvaardigheid voor degene die geloven. Maar het is ook een oordeel voor degene die hun gehoor afwenden van de waarheid. Romeinen 1 vers 18 en verder. En Henoch getuigt ervan. De gemeente is nu een pilaar en vastigheid der waarheid en getuigt ervan. Maar voordat dat oordeel plaats zal vinden, voordat de Heer zal komen met zijn vele duizenden om dat oordeel te brengen over die goddeloze wereld, wordt Henoch weggenomen. Wordt de gemeente weggenomen. Wij wandelen als het goed is met God. Wij als gemeente wandelen in ieder geval met God. En daar getuigt Henoch dus al van. Zo vroeg in de geschiedenis spreekt Henoch over gemeentelijke waarheid. En dan wil ik nog één voorbeeld aanhalen. Dat is in Johannes 10. Dan stop ik. Johannes 10. Vanaf vers 22. Nadat de Heer gesproken heeft dat hij de goede herder is, en ook nadat hij gezegd heeft dat er nog andere schapen zijn van een andere kudde die hij moet bezoeken. En dan staat er in vers 22, en het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En nu we weten dat Henoch spreekt over toewijding en inwijding, en dus over vernieuwing, Chanukka, kunnen we dit ook beter plaatsen. Want het was het feest van Chanukka, des tempels te Jeruzalem, en het was winter. En als het winter is, dan is het wachten op het nieuwe, op het leven, op het licht. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. En de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Zoals de levens van die geloofshelden ook getuigden. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen gelijk ik u gezegd heb. En hier ontstak Kain in woede. Want hier wordt gezegd dat dat andere offer, ik trek even een parallel, hè, dat andere offer geaccepteerd wordt. Het gelovige offer. En dat wordt gekoppeld aan andere schapen. De Heer zou een werk doen in onze dagen. Maar niet onder de Joden. Maar onder de heidenen. En specifiek onder de schapen van dat volk. Namelijk de 10 stammen die verstrooid waren onder de heidenen. Daar zou hij zijn werk doen. Die moest hij bezoeken. Want mijn schapen horen mijn stem. Gelovige schapen dus. En ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Hé, zij zullen de dood niet zien. Johannes 8 vers 51, Hebreeën 11 vers 5. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. En wat gebeurt er dan? De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Want op het moment dat zij doorkregen dat zij vijanden waren van het evangelie. En let wel, het is niet makkelijk om dit zomaar te volgen. Maar dit spreekt over de dagen na de opstanding van Christus. Waarin het Joodse volk verdeeld was. Waarin zij vijanden werden van het evangelie. Waarin zij vergaderd waren in de synagogen, maar waar men buiten tot geloof kwam. De heidenen kwamen buiten tot geloof. En zoals Saulus een vijand was van de gemeente, waren de Joden vijanden van Christus. En zij namen de steen op om hen te stenigen. Maar de Heer zou dus een werk doen onder de heidenen, met name onder de 10 stammen. Maar dat wordt gekoppeld aan die vernieuwing. Wanneer de vernieuwing zou aanbreken, wanneer de vernieuwing van het nieuwe verbond zou aanbreken, zou dat zijn in het buitenland, onder de heidenen. Onder Efraïm. En daar zou het licht op gaan. En dat is waar Henoch dus over spreekt. Alleen zij, deze Joden, verwachten dat die nieuwheid, dat nieuwe leven of dat koninkrijk wat zij verwachten, dat binnen hun systeem zou plaatsvinden. Zij wilden Jezus met geweld koning maken, staat er in Johannes 6. Zij wilden hem wel, zoals zij Jozef wilde, hè, de vrouw van Potifar. Maar dan wel in dat huis. En Jozef moest zich losrukken. En zo hier moest de Heer een andere weg gaan. En het grappige is, als je teruggaat naar Genesis, dan blijkt dat Kain ook een zoon kreeg. En hoe heette de zoon van Kain? Henoch. Dat was alleen de eerste Henoch, een andere Henoch. Want de Joden zochten ook vernieuwing. Het Joodse volk, levend onder het Judaïsme, zocht ook vernieuwing. Alleen dan wel onder hun systeem. En de Heer zegt eigenlijk van, nou, je moet die andere Henoch hebben. Die tweede. Kain bouwde een stad voor zijn zoon Henoch. Maar deze Henoch, die hier getuigt, die getuigt over een oordeel wat komt over alle ongerechtigheid der mensen aan degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wij zouden wandelen met God. We zouden trouw zijn aan de waarheid. En we zouden daarbij blijven. En dan sla ik nog eenmaal Hebreeën 12 op. Om afsluitende woorden te lezen. Want Henoch getuigt dus, ook al is hij niet meer onder ons. Zijn lichaam werd gezocht, maar niet gevonden. En er zal een tijd komen dat de gemeente weggenomen wordt. Het lichaam zal gezocht worden, maar het zal niet gevonden worden. Want de gemeente zal veranderd worden, zoals Henoch ook veranderd wordt. Want we lazen in vers 24 van Hebreeën 12 over Abel, dat betere dingen spreekt. Of het offer, of het bloed van de Heer Jezus als hoge priester, dat betere dingen spreekt dan Abel. En dan is vervolgens de oproep: zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want de zoon spreekt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Continu wordt de parallel met het Oude Testament, met het volk Israël gelegd. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen. Als welke gemaakt waren op dat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Er wordt hier gesproken over een verandering. Een verandering van dingen niet alleen op aarde, maar ook de hemel. En er staat bij mij achter Haggai 2 vers 7. En als je daar naartoe gaat, dan blijkt dat te spreken over het einde van de oude schepping. Waarin alles zal veranderd worden. En 2 Petrus 3 schrijft erover dat de elementen zullen branden. De oude schepping zal verdwijnen. Henoch was niet meer. Er staat in Hebreeën 11 vers 5 over Henoch. Dat God hem weggenomen had. Hè? Te weggenomen werd. Maar dat weggenomen worden, dat is letterlijk veranderd worden. En dat woordje veranderd worden vinden we hier dus ook in Hebreeën 12 vers 27. Die verandering. Het oude is voorbij. Het oude is weg. En er komt een moment, niet alleen aan het einde van deze van de oude schepping, bij de jongste dag, maar ook aan het einde van onze bedeling, waarin wij lichamelijk veranderd worden. Waarin niet alleen de aardse dingen zullen bewogen worden, maar waarin de gemeente terechtkomt voor de hemelse rechterstoel van Christus. Daar spreekt het over. Wij zullen veranderd worden. Wij zullen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Het gaat hier over de opname van de gemeente. Maar zoals Filippenzen zegt, ons lichaam zal dan veranderd worden en gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Het oude is dan weg. Het nieuwe breekt dan aan, het wordt dan zichtbaar. En dat is waar Henoch dus in al zijn facetten over spreekt. En daarom is de oproep dan, daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Niet de wet, de genade. Want dit zijn ernstige woorden die hier gesproken worden. Want het is zeker een ernstige boodschap. We zouden trouw blijven aan het woord van God en daar niet mee marchanderen. We zouden het niet verdunnen. Henoch, hij getuigde van het woord van God en het oordeel dat zou aanbreken. En wij zouden dat onbewegelijke koninkrijk ook ontvangen en die genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. En ik weet wel dat dit vaak in een hele brede context wordt geplaatst, maar het staat hier. Maar plaats het nu eens in de context van dat wij voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Want daar gaat het hier over. En dan is de vraag, was je leven een toonbeeld van goud, zilver en kostelijk gesteente? Of was het hout, hooi en stoppelen? Was het de eerste Henoch, voortkomend uit Kaïn? Of was het die Henoch die wandelde met God? Die getuigde over de hoop die in hem was. Die zijn leven stelde tot een levend, heilig, welbehagelijk offer. Romeinen 12. En daardoor veranderd werd het tot heerlijkheid. Nou, mijn gebed is dat we bij die tweede categorie horen. En dat is dus ook de oproep van deze brief. En daar, dan volgt vervolgens dus dat wij vers 13 van Hebreeën 13 zouden uitgaan. En met hem uitgaan buiten de legerplaats enzovoort. Het is de weg van de gelovigen. Die gaat uit deze wereld en die komt terecht buiten. Maar uiteindelijk in de rust, in de nieuwe schepping. Het oude zal voorbij gaan. En het is alles door het geloof. Laten we hem danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw woord. Dat woord dat vast is. Het profetische woord dat vast is, wat zelfs zo vast is dat de hele schepping daarop gebouwd is. Dat woord dat u van de beginnen gesproken hebt en nog steeds spreekt, namelijk dat u een nieuwe schepping maakt, dat u alle dingen nieuw maakt. Dank u wel dat we inzicht mogen verkrijgen in hoe u die nieuwe schepping maakt. dat plan van God mogen leren verstaan. En dat we uiteindelijk ook onze plaats daarin mogen leren kennen. Dat we mogen weten dat wij niet zomaar nieuwe schepselen zijn geworden of in de toekomst zouden worden. Maar dat wij nu al onlosmakelijk met u verbonden zijn. En dat wij niet alleen maar met u gestorven, begraven en opgewekt zijn, maar dat wij zelfs met u gezet zijn in de hemel. En dat wij nu vanuit die positie mogen leren wat het is om uw lichaam te zijn. Dat we mogen leren wat het is om tot u te naderen. Wat het is om priesters te zijn van de Allerhoogste God. Wat het is om rechters te zijn. Wat het is om leraars te zijn. Wat het is om trouw te zijn. Om genadig te zijn. Dank u wel dat u ons zoveel voorbeelden geeft in uw woord, waardoor we mogen leren wie u bent en wie wij in u geworden zijn. Dank u wel dat we dat woord als een licht mogen laten schijnen in onze van nature duistere harten. Dat we het als voedsel mogen kauwen en herkauwen en door geloof mogen accepteren. In de wetenschap dat het woord uitwerkt in onze levens. En dat we daardoor niet alleen meer en meer met u verbonden raken, maar ook aan elkaar. Degene die uw naam ook belijden. Dank u wel dat we daardoor ook meer uitzicht mogen krijgen naar uw wederkomst in heerlijkheid. Dat we mogen uitzien naar die grote reunie. Want ja, we hebben hier te maken met een wereld vol lijden en duisternis. Mensen ontvallen ons. Maar we mogen weten dat waar uw leven in ons hart geplant wordt, dat dat leven blijft. En dat we elkaar, maar bovenal u zullen zien in heerlijkheid. Het zal met ons gaan, ook de komende dagen. Amen.